Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altra en vandaag ben ik op bezoek bij Paulien Olteten. Dankjewel, Paulien, dat je me hier ontvangt in je studio.
Ja, graag. Ja.
Prachtig, hoog gelegen in een hoge zoldering van een mooi oud gebouw in Amsterdam. Ik heb jou gevraagd voor dit gesprek omdat je net een nieuwe film hebt gepresenteerd. Loeres TV heet dat.
Klopt.
Ja, een film van anderhalf uur.
Ja. Ja,
een long metrage, zoals dat in het land van Loeres heet. Ik ken jou van je fotografie. We hebben elkaar daar ooit een keer over gesproken, lang geleden, 10 jaar geleden denk ik zoiets. En ik heb dat niet helemaal meer gevolgd, jouw evolutie als kunstenaar. Dus het werd sowieso tijd dat we elkaar weer een keer spraken. En dit leek me een hele mooie gelegenheid. Maar hoe zit dat met bewegend beeld en Paulien Olteten?
Ja, dat heb ik altijd al. Daar heb ik allebei al vanaf het begin mee gewerkt. In eerste instantie denk ik dan toch meer met fotografie. Maar ik had ook altijd mijn videocamera op zak. En dat heeft ook op mijn eindexamen-expositie op de Academie in Den Bosch een aantal videowerken opgeleverd.
Maar dat waren meer video-installaties dan, toch? En van kortere duur ook?
Ja, korte films, heel visueel, haast fotografisch, of in ieder geval een stil, ja, vaak een
vastkader.
Vastkader, waar weinig in gebeurt.
Waar veel in gebeurt.
Waar veel in gebeurt.
Maar wat jij vraagt is wat ook een aantal cineasten vragen. Hè? En dan noem ik wat klassieke voorbeelden als Michelangelo Antonioni bijvoorbeeld. Je hebt een paar Russen, waaronder niet in het minste Tarkovsky. En die hebben vaak langstaande shots. Niet per definitie zonder beweging, maar wel een cameravoering en een kadrering, vaak ruim, die uitnodigt tot observatie.
Ja.
Dus niet alleen van de cameraman en de regisseur, maar dat een deel van die last, of het plezier, net hoe je het formuleert, van het waarnemen bij mij komt te liggen, de toeschouwer.
Ja.
Waardoor je een andere relatie ontwikkeld met datgene wat getoond wordt.
Ja.
Ja? En dus als ik aan Paulien Olteten denk, dan denk ik aan een observator.
Ja,
ja.
En met een videocamera is het bewegend beeld en met fotografie maak je ander soort beslissingen.
Maar wat interessant is ook aan die manier van werken met de werkelijkheid. Hè? Want jij werkt niet zoals deze regisseurs die scènes in elkaar zetten, maar jij werkt ook door observatie van wat zich voltrekt in de wereld. En wat daar ook eigen aan is, we zeiden al, het is een eenvoudig beeld. Er gebeurt weinig, maar voor de goede observator heel veel.
Ja.
Is dat niet alles wat er gebeurt waarneembaar is tijdens het opnemen. Dus ik kan me voorstellen dat jij heel vaak van alles ontdekt in de montagekamer.
Ja, klopt wel.
Of in de donkere kamer als het over fotografie gaat.
Ja, op het moment zelf zie ik ook al heel veel, maar achteraf kijk je anders. Ja, kijk je geconcentreerd, omdat je echt alleen maar dat kader dan nog hebt. Als je op ter plekke filmt, dan gebeurt er ook nog van alles achter je, naast je. Dan ben je vooral ook bezig met wat je ziet zo goed mogelijk in beeld brengen. En dan pas later zie je alle nog meer details.
Ja, je hebt zo'n videowerk van Bill Viola in De Pont. Mm. The Greeting.
Ah ja.
En dat is eigenlijk een Bijbelse voorstelling. Dan zie je drie vrouwsfiguren die elkaar ontmoeten in gewaden met kleuren die een Pontormo-achtige helderheid hebben.
Ja, staan in een soort smalle straat, toch?
De schilder Pontormo, ja, je ziet een beetje schematisch een soort architectuur eromheen. Ja. En je ziet die bewegende kleding in die heldere kleuren. En
die wind ook.
Volgens mij is dat een opname van een hele korte duur die hij vertraagd heeft. Waardoor, laten we zeggen, ik noem maar wat, het is heel arbitrair nu, maar laten we zeggen, een minuut duurt dan 10 minuten of zo. Misschien is het groter, misschien is het minder groot het verschil. Maar het punt dat ik wil maken is dat hij door die vertraging zie je in die ontmoeting van die drie vrouwen, wat Maria's en twee Maria's geloof ik en nog een andere dame. En dat elke kleine handeling, een kleine beweging van de vingers, een wenkbrauw, die neem je niet alleen waar, maar die worden ook teken.
Ja.
En dat is natuurlijk ook interessant, omdat wij als mensen heel veel non-verbaal communiceren. En dat is jouw werkterrein. En heel veel van dat non-verbale, dat nemen we niet bewust waar, maar toch reageren wij erop. Net zoals dat wij nu op elkaar reageren, op een bepaalde manier. En ja, daar heb jij, denk ik, sinds jij dat tot jouw werkterrein hebt gemaakt, een soort gevoeligheid voor ontwikkeld. Of de gevoeligheid die je daarvoor had, die moet flink aangescherpt zijn geworden. Ben je daar bewust van dat dat zo is?
Ik denk altijd dat het al aanwezig was, maar je wordt er wel meer in getraind. Hoe meer je, hoe langer je werkt, hoe langer je kijkt. Je neemt dingen waar en dat neem je dan op een andere manier, op een andere plek nog een keer waar, maar net iets anders. En dat scherpt je blik. En dat maakt ook nieuwsgierig. Of nieuwsgierig naar meer. Dus ik, als ik rondkijk en ik heb een keer iets vastgelegd met betrekking tot bijvoorbeeld een object paraplu en ik zie in een andere plek iets met een paraplu net iets anders, dan triggert dat gelijk. Dus het is ook, hoe langer ik kijk, hoe meer ik ook thema's en subthema's, categorieën in mijn hoofd heb zitten. Dus een enorme database in mijn hoofd, waardoor mijn blik ook gestuurd wordt. Dus ik ben blijf onbevangen, maar ik heb ook een database opgebouwd aan allemaal interesses en beelden en herinneringen. Dus daarmee kijk ik om me heen.
Ja. Zou je iets dichter bij de microfoon willen komen zitten? Misschien is het handiger om je stoel naar voren te schuiven.
Ah ja.
Zo, ja. Het is een beetje ongemakkelijk altijd om zo dicht op zijn microfoon te zitten, maar het maakt net dat er wat minder echo in de microfoon komt. Dankjewel.
Ja.
Je film, Lourdes TV, is een film waarvan je gebruik maakt van opnames die je niet zelf hebt gemaakt.
Nee, dat is voor het eerst. Ja. Ja, webcam-opnames van Lourdes. Dus op een gegeven moment heb ik de livestream van Lourdes ontdekt. En ik was zo aan het kijken. Het is gewoon live, maar je kan ook 12 uur terug in de tijd scrollen. En gelijk de eerste dag dat ik keek, wat ik net zei over die database in mijn hoofd, ik zag gelijk al allemaal dingen die me fascineerden of die een relatie hadden met vorige werken. En vanaf dag 1 ben ik blijven kijken.
Ja, hoe ben je daar terechtgekomen?
Allereerst was ik eerst zelf een keer in Lourdes geweest. Dat was de zomer daarvoor, dat was in zomer 2020. En dat was een bijzondere tijd, omdat het was corona. En daardoor bleven alle, busladingen vol. Pelgrims bleven uit, die waren er allemaal, alle reizen waren afgelast. Dus het was heel stil in Lourdes. En dat is uniek, omdat dat normaal in de zomer heel druk is. Dus toen ik daar was, voelde ik dat. Ik voelde, dit is echt een uniek moment voor deze plek. En omdat het niet zo druk was, kon ik heel goed kijken naar het gedrag en de routines van die plek. En het fascineerde me enorm, ook vanwege de unieke momenten in de tijd, maar ook omdat ik iets heb meegemaakt de maanden daarvoor. Ik heb van dichtbij iemand meegemaakt die in de psychose is geraakt en ook grootheidswanen had. Dus toen ik in Lourdes was, was het dus deels vanuit de interesse in de gedrag in de publieke ruimte, maar ook persoonlijke interesse in mensen die, die geloven, onder andere.
Ja, want in deze zin is het zo dat, dat je die wanen dan vertaalt als een geloof.
Ze had wanen van christelijke aard. Dus het, als ik dan met haar praatte, ik zit het nu op de radio te zeggen en ik heb altijd dat een beetje privé gehouden, maar... Ja.
Ik begrijp het, dus daarom is het ook niet zo dat ik daar meteen heel direct op inga, want ik wil het jou de ruimte laten om te kijken hoe je dat zelf kunt vertellen.
Ja.
Want er is van alles wat mij helemaal niks aangaat.
Nee.
Ja, maar jij was dus in Lourdes en wat trof je daar dan?
Ja, ik was in Lourdes. Het was een uniek moment in de tijd, omdat het was midden zomer en het was COVID. Dus alle busladingen vol pelgrims en zieken bleven uit. Dus het was een hele heel prettige manier om goed naar die plek te kunnen kijken. Want de katholieke machinerie bleef gewoon doorgaan. Dus er was om 8:00 ochtends een mis en 4:00 middags. Maar het was weinig mensen.
Ja, de interactie was ook leesbaar, omdat er zo weinig mensen waren.
Ja, en ik ben niet katholiek opgevoed. Dus ik keek zo om me heen en ik zag vanuit mijn eigen kunstenaarsogen allemaal al dingen. Maar ik had ook vragen, want... mensen hadden verschillende soorten pijen aan. En, ik raakte steeds meer nieuwsgierig van hoe het werkte, wie was. En toen ben ik ook gaan interviewen. Dus ik had een videocamera bij, dus ik heb wat mensen gewoon gevraagd wat ze daar deden. En tegelijkertijd zag ik, je voelt aan die plek dat, omdat mensen daar veel bidden, je voelt gewoon een bepaalde... het voelde... krachtig en het maakte me ook jaloers, omdat het me zo heerlijk lijkt om, om in een God te geloven. Omdat in deze tijd, weet je soms niet meer wat waar is of niet waar is. En als je dan gelooft in die waarheid, iets groters buiten jezelf, ik dacht dat
lijkt kan me, heel geruststellend zijn.
Dat kan heel geruststellend zijn, ja. En zoiets. Ja.
Ik ga er zo meteen op in nog, maar ik denk toch voor de achtergrond, iedereen weet wel ongeveer wat Lourdes is, maar ik zal het om een heel kort even zeggen.
Ja.
Waarom die grot daar is, waarom dat Mariabeeld er staat, waarom er 2 of 3 basilieken zijn gebouwd in dat toch kleine plaatsje met maar 16.000 inwoners, geloof ik, aan de voet van de Pyreneeën, vlakbij Po.
Ja.
En dat is dat er in 1858, tussen 11 februari en 25 maart, een meisje, een jong meisje, Bernadette Soubirous, moet ik juist zeggen, in die grot verschijningen zag. Die verschijningen, dat waren verschijningen van een meisje.
Een vrouw in het wit gekleed.
Maar ik heb altijd begrepen dat ze geen vrouw zag, maar een meisje.
Oh, echt?
Ja. En daar had ze kennelijk een uitwisseling mee. Zij noemde dit meisje Aquero. En dat betekent zoiets als die daar in dat Occitaans. Hmm. Prachtig taaltje, overigens. En de laatste dag van deze reeks, tussen 11 maart en 25 maart, de 16e verschijning van deze figuur, hoort ze deze figuur zeggen, en dan lees ik het Occitaans voor, wat ik niet machtig ben, maar hebben mensen een idee, want het is heel mooi zo, tussen het Spaans en het streekfrans. Que soy era Immaculata Concepción. Dus die persoon die zij Aquero noemt, die zegt, ja, ik ben onbevlekt ontvangen. En wat nou interessant is, dit is in 1858, een paar jaar daarvoor, ik geloof in 1854, heb je Paus Pius de 9e, geloof ik, die heeft het dogma verkondigd dat Maria onbevlekt ontvangen is. En onbevlekt ontvangen wil zeggen dat zij ter wereld is gekomen zonder dat zij bezoedeld is door de erfzonde. En dat is dus een paar jaar eerder. Dit is een ongeletterd meisje, eenvoudig meisje, dus die zou er normaal gesproken niet van afweten. Zij herhaalt die Occitaanse zin, que soy era Immaculata Concepción, en gaat ermee naar de plaatselijke priester. En die is hooglijk verbaasd. En uiteindelijk, eerst werd er niet veel aandacht aan besteed, aan die verschijningen, want het deed al de ronde in die kleine gemeenschap. En toen werd er opeens wel geloof aan gehecht.
Ja.
Dat is ook heel interessant natuurlijk.
Ja.
Hè, omdat er dan zo'n officiële kerkelijke term tevoorschijn komt. En dan is het wel interessant, terwijl je zou kunnen denken dat zo'n verschijning helemaal niks met dat officieel kerkelijke van doen heeft.
Ja.
Maar het wonder kan alleen maar herkend worden als het al bekend is. Maar goed, en vervolgens kwam er van alles op gang. Dat meisje, dat wordt eigenlijk een beetje overmand door de drukte, en die wordt dan een beetje beschermd in een klooster.
Ja, en de verschijning vraagt haar ook op een gegeven moment om de aarde weg te schrapen, en dan vindt Bernadette de bron.
Ja, nee, maar dat vraag ik je zo meteen wel. Okay. Dat is natuurlijk heel interessant allemaal.
Ja.
Maar, en er wordt gevraagd om ook een kerk, middels die communicatie, om ook op een kerk op die plek te bouwen.
Ja.
Dat specifiek over die grot, dat vraag ik je zo nog, maar ik dacht, ik maak die biografie van het meisje even af.
Ja.
Dat meisje, dat treedt toe tot een orde, de Sœurs de la Charité, dus de zusters van de barmhartigheid, en heet dan Marie Bernard. Daarin komt heel vroeg te overlijden. Dus ze leefde tussen 1844 en, wat heb ik hier staan, 1879. Heel ergens anders, ergens in Bourgogne. Maar goed, er wordt geloof aan die uitspraak gehecht, aan dat visioen. Dus dan komt er van alles op gang. Ja, dan komt die machinerie van de kerk op gang. Deze Bernadette wordt ook heilig verklaard, in de 19e eeuw nog. Maar er werden wat zaken aan haar overgedragen die consequenties kregen. En dat is namelijk die grot. Maar vertel daar eens iets over dan nu, want je hint er net al eventjes op.
Nou, dat op een gegeven moment dat die verschijning dan vraagt aan Bernadette om de aarde weg te schrapen, dan vindt ze de bron, en de verschijning vraagt haar ook om erin te wassen. En daarom is dat water heilig, helend. En daarom gaan nu heel veel zieken en pelgrims naar Lourdes toe, onder andere om met de wens om beter te worden.
Ja.
Of dat het sprenkelen van het water op lichaamsdelen of het water drinken. Dat men denkt dat dat eventueel helend kan zijn.
Ja, en het is ook heel specifiek dat zij de opdracht krijgt om ergens in die grot wat aarde weg te halen.
Ja, dat is. Dat is wat ik daar ook gehoord heb. En in de film zit ook een scène waarin een groep vrijwilligers in beeld komt en dan legt de een man uit aan de andere een beetje de geschiedenis van de plek en dan leggen ze dat uit en dan wijzen ze ook naar die plek en daar is nu ook continu een stroom, waterstroom, een bron.
Ja, dat is georganiseerd.
Ja.
Hè, dat is heel interessant. En wat ook heel mooi is, is af en toe twee keer, je ziet af en toe dat er verschillende camerastandpunten zijn. Meer dan twee keer, maar één keer zie je ook heel duidelijk dat de camera beweegt. En dan heb je een interventie, die is heel grappig.
Ja, helemaal aan het eind, niet klappen.
Dan moet de camera moet schoongemaakt worden en dan komt er een man met een plumo aan.
Ja.
Die man die loopt ook mank. Dus het lijkt net alsof hij ook verbonden is met die plek, gerelateerd aan zijn eigen geschiedenis. Maar dat is allemaal projectie. Maar projectie maakt jouw film natuurlijk mogelijk.
Nou, dat is wat je zei, dat als je lang... Het is een vrij traag film. Nou ja, er gebeurt heel veel, maar de beelden zijn vrij...
Het is geen dynamisch beeld.
Nee, het is geen dynamisch beeld, maar daardoor krijg je de gelegenheid om goed te kijken. Dus de scène die je nu beschrijft is helemaal aan het eind van de film. Dat die mank loopt is haast niet te zien, maar dan na anderhalf uur zien jullie het allemaal en leggen jullie ook die betekenis. Dat is echt mooi.
Ja, en wat ook heel mooi is dat je ziet een soort auditorium is het bijna. En dan zie je mensen dan een beetje daar tussendoor schuiven. Dan kunnen ze normaal gesproken als druk is waarschijnlijk plaatsnemen, stel ik me voor. En dan heb je die hele mooie organisatie van die grot, die er eigenlijk uitziet als een natuurlijke kapel. Dus je hebt een opening boven in de grot. Daar staat een groot Mariabeeld.
Ja.
Ter grootte van een klein persoon, denk ik, zoiets. En dat is kennelijk ook verbonden zo met dat deel van de grot wat lager is, waar mensen ook echt in kunnen.
Ja, dus... maar tijdens corona mochten ze er eigenlijk in principe niet in, maar wat ze daar heel graag doen is de rotswand aanraken. Dus als je nu naar de livestream kijkt, dan zie je een stroom aan mensen die de rotswand aanraken. Maar tijdens coronatijd mocht het niet en daardoor in de film... zie je dan mensen die het stiekem wel doen en dat levert dan levert mooie scènes op.
Ja, precies. Een drama zelfs.
Ja.
Want wat ik wilde zeggen is dat je hebt daar een altaar dat is van natuursteen, zodat dat beter bij die grot past.
Ja.
En dat er niet iets, een oneigenlijk materiaal wordt gebruikt. Maar dan is het heel grappig dat er... En dat wordt elke dag, je hebt een bepaalde rituelen, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het heel interessante is dat er naast het altaar, waar ook een microfoon op neer wordt gezet, ook twee lessenaars staan. En die twee lessenaars, die hebben ook microfoons.
Ja,
dus,
het is allemaal heel analoog, het is niet gemoderniseerd.
Nee, maar het is allemaal heel curieus hoe dat in elkaar steekt.
Ja.
En die... grot, dat ziet er tegelijkertijd uit als een openluchtkapel. En ja, dus dan sta jij als bezoeker, normaal gesproken het schip van de kerk zou zijn. Het ziet er zo ontworpen uit allemaal. Hè, want dan heb je voor de kijker rechts boven het altaar Maria... En dan heb je net daar links, heb je onder verdekt in het grotdeel, heb je het altaar. En dan heb je nog, wat kan je achter het altaar, zijn er nog diepere delen van de grot, waar mensen ook wel eens proberen terecht te komen.
Ja.
En je hebt een hele grote kaarsenstandaard. Een kaarsenstandaard van, nou, ik vermoed dat de man die dat dan... een beetje onderhoud, zo'n 1,70 meter maximaal is. Dus die kaarsenstandaard, bedacht ik me, die is misschien zonder kaarsen 2,5 meter.
Ja, en vijf dan, niveaus.
En dan zeven zelfs.
Zeven, sorry.
Ja, en dat eindigt dan in een enkele kaars. Enkele kaars. En dat zijn lange kaarsen, zo 60 centimeter geloof ik of zo. Dus dat is echt een soort toren van Babel van kaarsen. En al deze elementen... die geven gelegenheid tot interactie, tot misverstand, tot knulligheden, maar ook tot hele mooie devote momenten natuurlijk. Alles wat de mens eigen is, zie je als het ware zich voltrekken.
Ja, het vloeit mooi in elkaar over. De praktische handelingen en het bidden, dat vloeit heel mooi in elkaar over, die gedragsroutines, die gedragssituaties.
Ja, ja. Wat ik nog niet verteld heb, je neemt die webcam op, je vertelt ook dat je 12 uur terug kunt in de tijd met wat die webcam te bieden heeft. En dat doe je ook wel eens, omdat je zit kennelijk niet 24 uur per dag achter een beeldscherm. En dan ga je wel eens op zoek en dat zien wij. We zien jou ook scrollen in een YouTube-beeld. En dus het biedt jou echt mogelijkheid om materiaal te kiezen. Maar er gebeurt meer. Het is niet zo dat dat alleen gebeurt en dat je dat opmerkt. Je merkt op wat je ziet soms. Dus je helpt ons meekijken af en toe. Daar ben je heel terughoudend mee. Maar soms, dan zeg je dat wel. Bijvoorbeeld dat je identificeert dat één persoon die daarvoor met een priestergewaad stond, uiteindelijk met zijn persoonlijke kloffie daar staat, op dezelfde plek, ook weer bid. En dat jij de vraag stelt, heel mooi vond ik dat. Ja, maar bid je dan voor dezelfde mensen? Bid je dan op dezelfde manier?
Ja.
In functie en als burger.
Ja, dat vraag ik me nog steeds af. Ja, ik kon het niet aan me vragen, maar dat zijn echt vragen die met me opkomen als ik er naar kijk.
Ja. Ja. Maar wat mooi is dus, is dat jij ook zo betrokken bent, dat jij dan ook commentaar geeft. Dat is ook komisch natuurlijk. Dat is, zou je kunnen zeggen, geanceneerd door jou. Maar ik denk ook dat dat is omdat jij jezelf op enig moment erop betrapt hebt dat je tegen je beeldscherm ging praten. Zo van, nee, joh, dat mag helemaal niet.
Ja, nou, het is best waarheidsgetrouw. Soms heb ik het achteraf moeten inspreken, maar inderdaad komt het overeen met hoe ik op dat moment zelf keek en de situatie waarnam. Ja.
Ja, ja, en er is ook wel een bepaalde identificatie. Er is één dame, een oudere dame, niet zo groot, met een soort parka-achtige jas.
En een paars-roze rugzak.
En een paars-roze rugzakje. En
daaraan herken je.
En dat is echt, dat is zo mooi, want jij zegt, oh, daar heb je er weer. En ze zwaait altijd. En daadwerkelijk zie je er herhaaldelijk, per bezoek herhaaldelijk, zich omdraaien. En dan zwaait ze. Niet heel bewust van hoe dat werkt op een camera. Dus ze zwaait met haar hand voor de lichaam. Dus heel ingetogen. En jij en ik, als we dat zouden doen, dan zouden we onze arm uitsteken naast of boven ons lichaam. En dan de hand bewegen, zodat hij zich vrijmaakt van het lichaam.
Ja.
En dat het duidelijk te zien is.
Ja, nou, het heeft iets heel intiems hoe ze het doet. Ja,
exact.
En ze geeft ook handkusjes af en toe.
Ja, dus daaraan kun je zien dat het echt gericht is aan één persoon, aan een dierbaar persoon.
Ja.
En dat het niet een nonchalante groet is, zo van, ja, ik ben ook hier.
Ja. Ja.
En dat is heel mooi om dat mee te maken, maar je leeft ook wel mee met haar. Omdat je veranderingen opmerkt in haar rituelen.
Ja. Ja, ze gaat op een gegeven moment ook op zitten en ze gaat op een gegeven moment ook meedoen. Dat zit niet in de film, maar aan de ze blijft zitten tot aan de mis. En op het laatste, in de laatste scène, zwaait ze niet meer, maar dan heeft ze iets vast. Dan heeft ze een kaars vast. En dan vraag ik me af, voor wie is die kaars? Is dat voor degene naar wie ze altijd zwaaide?
Ja, want dan zwaait ze niet, maar ze draait zich wel herhaaldelijk om.
Ja, precies.
Ja, met een wat lijkt op een in papier verpakte kaars.
Ja. Ja, heel mooi vond ik dat. Dus als ik dat dan zo waarneem en op kan nemen, dan voel ik gewoon, oké, dit komt in de film terecht. Dit is echt zo'n mooie, waardevolle scène.
Ja, maar het is ook zo dat de film in jouw leven terechtkomt op enig moment. Ik twijfel er een beetje aan of we dat moeten zeggen. Maar goed, laten we het niet identificeren. Maar er is op enig moment, hier in Amsterdam is dat denk ik, kom jij iets tegen in de wereld wat jij ook in de film hebt gezien. Bij een van de bezoekers. Jouw hart verspringt echt. Vertel je. Hè, dat vertel je ons. In de audio die je over de film hebt gezet. Je hart verspringt omdat Lourdes, dat verre Lourdes, 1400 kilometer van Amsterdam verwijderd, is opeens voor je in Amsterdam. Een element daarvan.
Nou, en het is een wereld die me rust gaf. En ook een wereld die ik dacht. Ik voelde dat ik die wereld kon delen met iemand die ik op dat moment niet meer kon bereiken. Dus het was ook een soort. Lourdes kijken was een projectie of een verlangen om iemand te bereiken die ik niet meer kon bereiken.
Ja, ja. Ja, in je persoonlijk leven. Maar dat wordt geprojecteerd dan vervolgens. Dat wordt geïdentificeerd dan vervolgens, moet ik zeggen. Op een levensloos object dat je herkent van de beelden uit Lourdes. En dat zijn van die producten die massaal geproduceerd worden. En maar voor jou was dat opeens iets heel persoonlijks geworden. Door die observatie.
Oh, zo.
Via die camera.
Je doet op een specifieke scène.
Ja, en ik wil het niet verraden, nee. Omdat het te mooi is om als je de film ziet, ja, om dat zelf te ontdekken.
Ja.
Maar jij zegt, ja, mijn hart ging sneller kloppen. Ja. Ik kreeg het warm.
Ja. Het was ook echt zo.
Je raakte eigenlijk, zeg je, vervuld en gedesoriënteerd tegelijkertijd.
Ja.
En je raakt het aan.
Ja.
En dat moet stiekem gebeuren.
Ja.
Zodat je eventjes in contact staat eigenlijk met de grot.
Ja.
En die omgeving.
Ja.
Maar wat heel interessant is daarin, het is een heel mooi moment. Dat is echt een soort centraal moment in je film, vind ik.
Ja.
En waarschijnlijk krijg je nog kippenvel als je er zelf aan denkt.
Ja.
Maar wat mooi is dat jij niet alleen die observator bent, de Paulien Oltete die ik op mijn manier van een afstand meen te kennen.
Mm.
Maar dat het een persoonlijke zaak is geworden. En dat jij, ook al zijn die camerabeelden niet door jou gemaakt, dat jij daar deel van bent en dat het persoonlijk is. En dat ik daardoor, via die anekdote die jij met ons deelt, van die toch indrukwekkende gebeurtenis, denk ik, dat ik via die film, niet alleen omdat jouw stem klinkt, maar dat ik via die film ook iets van Paulien Oltete kan zien. En dat is opmerkelijk, omdat jij de cameravoering niet doet en dergelijke, maar alleen maar omdat jij die beelden hebt geselecteerd.
Ja.
En door wat jij met ons deelt.
Ja,
en vertelling.
Dus, ja, en de sound design is in principe ook belangrijk, omdat je af en toe echt mijn aanwezigheid voelt in de ruimte achter de laptop. Dus de sound designer en ik hebben daar echt aan gewerkt om mij aanwezig te laten zijn.
Ja, want op enig moment neem je de telefoon op,
ja,
omdat je moeder belt.
Ja, precies.
Je bent een keer aan het eten.
Ja.
En die worden bestek op een bord en
ja, of een stoel, of ik doe een raam open of licht. Ja. Dus dat is wel onderdeel van de film. Dat ik inderdaad, dat je op een gegeven moment voelt dat ik echt met jullie meekijk.
Ja, precies. Ja, nee, inderdaad. Dat is belangrijk om op te merken.
Ja.
Dat is een heel belangrijk instrument.
Ja.
Om datgene wat ik zojuist opmerk, mogelijk te maken.
Ja, ja. Ja, dat bouwt zich dan langzaam op. Dus het is fijn om te horen dat moment voor jou een soort sleutelmoment is.
Ja.
Want dat was ook echt de bedoeling, dat we daar naartoe zouden werken.
Ja, ja. Dus, en dat wordt uitvergroot natuurlijk ook door het, laten we zeggen, evenementloze. Er zijn heel veel micro-gebeurtenissen, als het ware. Er is ook trambelant in de grot af en toe.
Ja.
Want er is een wat oudere dame En ja, die wil zich niet houden aan de nieuwe restricties van wat ze in Frankrijk de crise sanitaire noemen, hè, de COVID-restricties. En dus die grot mag niet meer aangeraakt worden en zo, want aanraking was moeilijk, om de overdracht en dergelijke. En ja, zij trekt zich daar niks van aan. En vertelt dan ook zo van, ja, maar wie verbiedt het me dan? En dan ja. komt ze in gesprek kennelijk met iemand die de orde daar een beetje moet handhaven.
Ja.
En dan hoor je haar ook echt spreken. Ja. Zo van, ja, maar wat heeft de rector dan die dat mij verbiedt,
ja.
volgens u? Wat heeft die rector dan te zeggen over Maria? En nou, het ontspint zich iets, een hele mooie oneenigheid en een prachtig
Maria.
Gebrek aan gevoel
ja.
Voor het menselijke. Dus ook van,
en zij komt op voor de mensen.
En zij komt op ja. voor de mensen, maar tegelijkertijd
Medelijks.
Is zij heel onvriendelijk, omdat zij de goddelijke machten aanroept
ja.
en laat neerdalen
ja.
op het hoofd van deze arme man.
Ja.
He, ik weet niet wie die vrouw is die dat zegt en zo, maar dus, er is een zekere onbarmhartigheid
ja.
is er ook, die velen van ons ook verbinden met geloof.
Ja.
He, die soort blinde strijdbaarheid, waarbij de werkelijkheid alles moet wijken voor het geloof.
Mm.
En, dus een prachtig die uitwisseling. Bedoel, er is geen slaande ruzie, maar het is toch eventjes trouble in paradise.
Ja.
Ja? En een prachtige, complexe samenvatting van verhoudingen en idealen en het leven. En normaal gesproken zou dat zo passeren, hè, zo voorbijgaan. Zoals de rivier voorbijgaat, voorafgaand aan deze scène. Ja, want we zien de rivier ook wel in stroom als de camera iets verder uitgezoomd is. Een kanaal is het eigenlijk.
Nee, het is een rivier.
Ja, maar gekanaliseerd
op ja. dat, die plek, ja. Ja. Ja.
En dat is heel mooi, want ook die rivier wordt daarin betekenisvol. Omdat de tijd maar blijft stromen. En,
mooi dat je dat allemaal hebt gezien.
En deze schermutseling, die wordt uitvergroot.
Ja.
En die kun je tot een soort principiële, elementair, menselijk probleem maken. Die mens die zich onderscheidt omdat hij zo goed is in communicatie, laat ter plekke zien dat de mens één voornaam gebrek heeft, namelijk dat hij altijd tekortschiet in de interactie met zijn medemens. Dus datgene waar hij goed in is, daarin schiet hij ook altijd permanent tekort. En ja, dat wordt allemaal zo voor mij uitvergroot door jouw film.
Ja, voor mij was zo'n scène ook een cadeautje, want die vrouw die dan actie veroorzaakt, die oproerkraait, die zegt ook op een gegeven moment dingen waar ik zelf ook wel gedachten over heb gehad. En het is zo fijn dat zo'n personage dat dan zegt, dat ik het niet zelf hoef te zeggen, want dan kan ik me daar achter verschuilen eigenlijk.
Ja, want het is prachtig, want op enig moment hoor ik jou ook zeggen, ja, maar dat mag helemaal niet.
Ja.
En dan doet iemand kennelijk iets.
Ja.
Ja. En wat ook heel mooi is, is dat er na deze schermutseling, deze verbale schermutseling, verschijnt er in een scène daarna een dranghek.
Ja,
een dranghek in
dat
de,
is een tijdelijke
in
oplossing.
Grot van Lourdes.
Ja.
Dat is ook heel mooi.
Ja.
Aandoenlijk.
Ja.
Waar ook plots zich niemand wat van aantrekt.
Nee, hekken werken echt.
De eerste persoon die aankomt, die loopt eromheen.
Ja.
En beklimt de grot.
Ja, ja. Ja.
Jij hebt af en toe ook moeten schaterlachen, denk ik.
Ja, enorm. En ook met de editor hebben we enorm veel lol gehad, ja. En we moesten uiteindelijk kiezen. Op een gegeven moment heb je een aantal scènes met ongeveer waarin ongeveer hetzelfde gebeurt en dan moet je keuzes maken. En we hebben een aantal darlings eruit moeten halen.
Ja, want wat ook opvallend is dat je ook voor gekozen hebt om je eigen interventies, de spontane interventies, dat je die ook ingetogen houdt. Want Ik zeg net, je zal hem moeten hebben moeten schaterlachen. Ja. Dat bevestig je. Maar dat heb je wel op de achtergrond gehouden om... Het verstoort dan heel snel.
Ja, in eerdere versies benoem ik meer, stuur ik meer de blik. Maar uiteindelijk zit er ook heel veel in de beeld zelf. En hoe meer ik benoem, hoe meer ik eigenlijk jullie blik stuur. En het is juist het mooiste als je zelf leert kijken. Dus ik stuur een beetje. Maar inderdaad, als ik moet lachen in een film, dan wordt de grap voor jullie ingevuld.
Ja, terwijl, ja. Dat was ook altijd mijn ideaal van interviewen. Dat ik altijd dacht, ik moet minimaal aan het woord zijn. Ik moet met enkele analytische vragen proberen om, in dit geval dan Paulien, aan het spreken te krijgen.
Ja.
Mijn luisteraars weten dat ik hopeloos gefaald heb ja. In het bereiken van het ideaal. Want ik doe ongeveer het tegenovergestelde. Maar je moet je tekortkomingen accepteren.
Ik wil nog even zeggen, want volgens mij hebben we helemaal niet goed duidelijk gemaakt dat de film is opgebouwd uit maar één webcamkader. Dus je in het begin zei je iets over verschillende camerastandpunten, maar het overgrote deel van de film zie je gewoon één hetzelfde
Zeker.
Beeld. Je ziet eigenlijk een grot, je ziet de altaar, je ziet Maria, je ziet de kaarsen, de standaard.
En een deel van het bezoekersgedeelte.
Dus waar je de hele tijd naar kijkt is één webcamkader.
Ja, zoals we dat wel kennen. Inderdaad, zo heb je ook van die webcams die boven een berg ergens staan.
Ja.
En soms zie je dat het waait, soms zie je een vogeltje langskomen.
Ja.
Dat principe, dat is het ook daadwerkelijk.
Ja. Maar,
en wat we ook nog niet benoemd hebben, is je hebt jouw interactie met de gebeurtenissen, dat hebben we al opgemerkt. Je hebt gewoon jouw aanwezig zijn, als het ware. En soms dan klik je iets weg uit je beeldscherm, want dan heeft je computer, elektriciteit nodig. Of er wordt gevraagd of je een update moet doen.
Ja.
En dan zeg jij, nou, laten we dat maar morgen doen.
Ja.
Dus dat soort dingen gebeuren, waardoor er ook een soort alledaagsheid plaats heeft. En er een nieuwe laag in komt. Maar wat ook zo is, jij doet een vertelling. En die vertelling is in diepste zin persoonlijk, want het gaat over een geliefde. En daar refereerde je al eventjes aan. Daar wil ik niet diep op ingaan, omdat het is, denk ik, niet voor niets dat je ervoor kiest om erover te vertellen middels de film.
Ja.
En dus ik ga je niet uitnodigen nu of in de verleiding brengen om allerlei dingen te zeggen die je eigenlijk niet zo wilt zeggen. Maar er zit ook dus een hele persoonlijke vertelling in. En waarbij je een interactie deelt met die geliefde. En hoe zich dat ook een beetje ontwikkelt.
Ja.
En dat is heel mooi verbonden met Lourdes. En ook met het idee van Bernadette die een verschijning ziet. En dan zie je ook wat dat allemaal kan betekenen. Dus dromen, maar ook het hier en nu zijn, waar jij je altijd op richt. Dat is echt fascinerend natuurlijk. Dat Paulien Oltheter richt zich altijd op het hier en nu. Je neemt de fenomenen waar en die laat je spreken door ze onder onze aandacht te brengen, zonder dat je dat op een retorische manier doet.
Dus geen oordeel, ja.
Niet met oordelen, niet met verduidelijkingen, niet met close-ups. Je probeert het beeld te laten spreken, of je probeert de fenomenen te laten spreken middels het beeld. En tegelijkertijd gaat dit over een plek waar die gebeurtenissen plaatsvinden, namelijk het bezoek van die mensen en het bidden, dat ten diepste innerlijk is. In eerste instantie de verschijning van Akero, later geïdentificeerd door de kerkelijken als Maria. Maar ook de bezoekers daarna, die deel proberen te hebben aan die gebeurtenis. Het is een heilige plek geworden. En ze proberen te bidden en zo in contact te komen. En dat zijn allemaal geestelijke gebeurtenissen. Al datgene wat niet te zien is en wat alleen te vangen is, middels het ritueel. En dat is heel mooi, omdat het ritueel, de functie van het ritueel, is een hele andere dan wat er gebeurt. Een ritueel is niks dan zichzelf. En dat is heel boeiend natuurlijk. En jij vangt rituelen. Je zou kunnen zeggen dat Paulien Olteten een rituelenvanger is, in zekere zin.
Ja, toch? En routines. Dus er is een verschil tussen routine en ritueel. En
tuurlijk, die leg ik nu eventjes over elkaar heen.
Ja, want in dit werk loopt het in elkaar over. En dat vind ik het mooie eraan. Dat fascineerde me enorm. Ja. Dat er evenveel toewijding zit in hoe een non een kleed glad strijkt op het altaar. Dan iemand die bidt of blaadjes opraapt.
Je spreekt vertederd over deze non.
Ja.
De kleine non.
De kleine non, ja. Ja, non mag je officieel dan niet...
De zuster?
Zuster, maar omdat ik iedereen... De man, de vrouw, de zwijnvrouw, vind ik non toepasselijker.
Ja, ja. Die heel zorgvuldig inderdaad het altaar opmaakt.
Ja.
Ik ben heel nieuwsgierig, want jij, die dame met de rugzak waar we het eerder over hadden... Daarover zeg jij dat je een naam voor haar hebt. Maar die naam, die deel je niet.
Nee.
Dat wil je ook niet? Ik weet het niet, ik vroeg het me zomaar af. Ik denk van, kom op met die naam. Dus zei ik hardop, terwijl ik aan het kijken was, maar die kwam niet.
Nee,
nou ja, laten we het dan maar ook Akero noemen.
Ja.
Ja, oké, dat is privé.
Niet nodig. Ja. Maar ik noem haar in de categorie van mensen benoemen. Voor de film noem ik haar de zwaaiende vrouw. Maar dat is meer omdat ze zo heet. Ik heb haar ook een naam gegeven, maar dat is niet heel erg inhoudelijk super interessant hoor.
Ja. Nee, dat denk ik ook niet.
Nee. Maar het roept dus wel een soort verwachting op. En ik denk dat dat belangrijker is. Dat bij jou
dat
een soort onbeantwoorde...
Een soort megafin wordt het dan.
Ja,
ja.
Ja ik denk dat dat spannender is. Ja.
Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt.
Hoe zou ze voor jou heten?
Ja, voor mij heet ze Akero.
Ah ja, nou prachtig toch?
Ja. Je hebt heel veel tijd doorgebracht met Lourdes TV.
Ja. Ja, 1,5 jaar.
Was dat afkicken daarna? Kijk je nog wel eens?
Ja, ik kijk nog wel eens, maar het is echt veel drukker. Dus ik had echt het geluk dat het in de tijd dat ik keek nog steeds in coronatijd was. Dus
ja, want het is, je kijkt van 21 tot 22, geloof ik.
Ja, zo.
Voorjaar 21 tot voorjaar 22, zoiets.
Ja, precies.
Iets meer dan een jaar, dacht ik.
Ja. Als je nu zou kijken, want de livestream is nog steeds aan, dan is het het meest interessante om te kijken in de vroege ochtend en late avond, omdat het dan echt rustig is. En overdag af en toe. Maar het is dan gewoon zo druk. Er zijn gewoon volop mensen en er zijn veel meer ceremonies. Dus het is gewoon een gevulde dag geworden. Terwijl toen ik keek was het kalmer en kon ik ook gewoon veel beter kijken en veel beter waarnemen.
Toen jij daarmee begon, dacht je toen meteen al, hier zit een film in?
Nou, niet gelijk, maar ik ben na 2 maanden heb ik het laten zien aan Peter Delpeut, filmmaker, schrijver. Ook om met hem te checken, ben ik de enige die hier wat inziet of ben ik nou zo gefascineerd geraakt dat ik denk dat hier iets in zit, maar... Dus ik had even zijn feedback nodig en hij zei gelijk van ik voel ook de kracht van deze beelden en volgens mij zit er een film in, zei hij. En toen heb ik het ook nog laten zien aan Lotte van den Berg, zij is theatermaker, omdat zij ook een geschiedenis heeft met iemand die de realiteit is verloren. De grip op de realiteit is verloren. En toen kregen we ook een heel mooi gesprek over de grens tussen spiritualiteit, creativiteit en gekte. En zij, Lotte van den Berg, is later weer bij de film betrokken geraakt om, ja, om het persoonlijke verhaal wat meer uit te diepen. Maar die twee mensen heb ik na ongeveer 2 maanden erbij gehaald om even te checken of het echt waar was wat ik erin zag.
Ja, precies. Of dat niet ook een inbeelding werd.
Ja, een inbeelding.
Die,
of dat
helemaal los stond van de werkelijkheid.
Ja, een soort persoonlijke obsessie of een soort, ja. Maar dat was niet zo. Dus toen kon ik, vanaf toen ben ik er ook wat meer, wat meer in de lijn van, oké, als de film gaat worden.
Dat is niet ongebruikelijk voor kunstenaars, hoor. Dat ze zich afvragen of datgene wat ze aan het doen zijn, of dat nog wel in contact staat met een realiteit. En je hebt ook bijvoorbeeld dat een mooie verhaal van Balzac, Le chef d'œuvre inconnu. Het onbekende meesterwerk. Het is wel de moeite waard te lezen, ook in dit verband. Want dat is een schilder die 2 collega's over de vloer krijgt om zijn meesterwerk te laten zien. En dat meesterwerk, ja, dat is volledig onherkenbaar voor hen. Kijk, in wat er beschreven wordt, denken wij, oh, daar zit een prachtig abstract kunstwerk in, maar dat werd geschreven in de 19e eeuw. En daar kwam uit voort dat de kunstenaar voorbij de realiteit had gewerkt. En er was nog 1 prachtige voet te herkennen en voor de rest was er chaos.
Ah ja.
Maar dus het is echt een thema in dat verhaal, maar überhaupt, denk ik, het bekende voorbeeld van de eerste vrouw, Woman One, van de koning. Dat ding, dat kreeg hij niet af en hij wist niet wat het was en had hem op de gang gezet. En op enig moment, dit staat in de biografie van de koning, komt er een bevriende criticus langs. En die ziet, wat heb jij voor ding staan op de hal? Haal het eens tevoorschijn. En daarna maakt het in een week af.
Ah, ja.
Maar dan was het gezien door andere ogen.
Ja. Ja, mij hielp het enorm, ja.
Ja. Mooi.
Ja, maar die eerste intuïtie, dat je gewoon echt gewoon gelijk geraakt voelt als je kijkt, dan dat is voor mij eigenlijk al. Eigenlijk vertrouw ik daar altijd op. Alleen moet het dan nog groeien of vorm krijgen. Maar ik luister dan wel heel snel naar die eerste trigger. En daardoor heb ik zelf al 2 maanden gekeken en ben ik al gaan opnemen, omdat ik gewoon voelde van, dit moet ik gewoon doen. Het gaat iets worden. Ja.
Ja. En is de aanloop tot dit werk heel anders dan bij andere werken van jouw hand?
Nou, het voelde voor mij, omdat het ook corona was en ik niet zo goed kon reizen, voelde het voor mij als een. Normaal zou ik in een stad zijn en vaak dezelfde straat inlopen of naar dezelfde plein gaan op verschillende momenten van de dag. En nu deed ik dat via die webcam. Dus het voelde voor mij toch als een soort reizen. En dat scrollen was een soort van wandelen naar. naar bepaalde plekken of in ieder geval op verschillende momenten van de dag dezelfde plek opzoeken. Ja. Want in grote steden, in ieder geval een werk wat ik heb gemaakt in Parijs, bezoek ik vaak La Défense en dan kom ik ook op een gegeven moment rond dezelfde tijdstip dezelfde mensen tegen. Dus,
jij hebt ook prachtig licht natuurlijk bij La Défense door al die reflecties van die glazen gevels.
Ja, nou, het licht veranderde inderdaad gedurende de dag. En dat maakte ik ook gebruik van door te scrollen in de grot. Want 's avonds in de nacht zag de grot van Lourdes echt soms waanzinnig uit.
Heel dramatisch. Ja. Soms alleen het Mariabeeld verlicht.
Ja.
Soms het Mariabeeld en het altaar een beetje gelig uitgelicht.
Ja, er is 1 scène uit de film. Dat is ook de kleine non die het kleed uitvouwt en alles op het altaar klaarzet.
Helemaal volgens ritueel. Dus eerst komt het karretje aan.
Ja.
Komt ze met het karretje aan, met de rammelende wieltjes.
Ja.
Die wordt dan op een specifieke plek neergezet.
Ja.
En dan wordt het altaar
schoongemaakt.
Schoongeveegd.
Ja, en in die scène die er niet in de film zit, is het mistig. En wij noemden het de Rembrandt-scène, omdat het echt een soort Rembrandt-tafereel had. Maar die zit dus niet in de film. Die uiteindelijk vertraagde die de boel, dus we moesten hem eruit halen. Maar dat was echt een prachtig schilderachtig.
Oh, een andere mistscène dan er nu in zit.
Ja, ja, de mistscène die er nu in zit, dit was een ook meer vochtig mistig. Ja, ja, ja. Die zit er helaas niet in. Ja, ja. Ja, soms moet ik...
Ja, je kunt niet alles delen.
Nee, nee. Ja, ik hoop dat het... Het is nu in première gegaan, een soort avant-première. Dus ik hoop dat het... dat mensen binnenkort kunnen gaan zien. Maar.
Ja, precies. Ja. Nou, hou me vooral op de hoogte.
Ja.
Want dan maak ik dat ook kenbaar. Ja. Ik ben al blij dat ik de film nu al heb kunnen zien.
Ja.
En het was een groot plezier, kan ik je zeggen. Lourdes TV,
ja.
Van Paulien Oltheten. Dankjewel, Paulien.
Goed.
Voor het gesprek.
Graag gedaan.
Dank voor het luisteren.